Welkom bij een nieuwe aflevering van de Movement Models podcast. De gast van vandaag begon als jong meisje met het in elkaar zetten van de eigen magazines door Britse en Amerikaanse folks te verknippen. Ze begon een professionele carrière bij de schoolkrant om vervolgens door te stromen naar de Marie Claire. Uiteindelijk schopt ze het als adjunct redacteur, hoofdredacteur bij de Glamour om hoofdredacteur te worden bij de Linda Meijden. En die als koningin van het bladerlandschap met een ijzeren vuist heerst bij de Nederlandse volk. Vandaag ben ik met Julie Stichek.
Hi, hallo.
Hallo.
Daar is ze, de vrouw met de ijzeren vuist.
Precies. Nou, echt niets kan minder waar zijn. Nee. Je bent echt hoofdredacteur from the people for the people.
Ja, lief.
Ja, het is echt zo.
Een compliment vind ik dat.
It's true. Is hoofdredacteur zijn van de Vogue wat je verwacht wat het was?
Ja, eigenlijk wel. Want ik had natuurlijk echt al wel veel gezien wat het hoofdredacteurschap inhoudt. Door ook de rechterhand te zijn van Claudia Straatmans in de Marie Claire tijd. Karen Swerink heb ik ondergewerkt als Vogue hoofdredacteur. En toen was ik contributing editor. Ik deed heel veel digitaal en zo. Ik lette heel goed op wat zij deed. En ook in meetings, weet je, van wat ze dan aan het doen was. En hoe ze dat deed. En als adjunct krijg je ook veel mee. Ja, dus je weet al wel. En het hoofdredacteurschap aan zich is best wel hetzelfde. Maar Vogue is wel echt ineens een heel andere wereld. Het is natuurlijk het is sowieso een internationaal merk. Het is toch Vogue, weet je wel. Dus het is net iets, ja, iedereen kijkt daarnaar, weet je wel. Dus je voelt je wel meer, nog meer verantwoordelijk voor de blad. Je voelt meer van, oh ja, wow, hier wordt echt naar gekeken. Dit is toonaangevend, wat maak ik? Je gaat er veel beter over nadenken. Dus in het begin moest ik daar wel aan wennen. Want ik was gewoon overgestapt van baan. Hè? Dus voor mijzelf. En tuurlijk, hè, besef je wel van, ik ga dit doen. Maar ik ben gewoon van, ik ga dit doen. Snap je? Van, oké, tof. Ik heb hem binnen. Yes, we gaan het doen. En toen zat ik eenmaal daar en dacht ik, holy shit. Weet je, er kwam heel veel PR op me af. Weet je wel? Dus van, Vogue komt terug. En dit is de hoofdredacteur. Het stond overal. Ik was natuurlijk door Condé Nast aangekondigd. Ik werd daar geïntroduceerd. Weet je, dus ik gewoon lekker op mijn, weet je, dat was nog best wel gewoon thuis veel werken. Op mijn flatje, weet je wel, in Amsterdam. Gewoon vanuit daar ineens zo'n global meet, weet je wel. This is a new editor. Dat ik echt dacht, oh ja, ho, ik moet even professionaliseren.
Precies.
Maar goed, daar ga je heel snel in mee. Je hebt natuurlijk alle kennis in huis. Dus ja, het is zeker wat ik van had verwacht en nog meer. Het is echt wel, ja.
Trouwens, wat heel erg opviel in jouw aankondiging, mm-hmm. is ten eerste, nou, weet je wel, heel spannend, nieuwe hoofdredacteur. Mm-hmm. Maar werd heel duidelijk vermeld dat je een biculturele hoofdredacteur bent. De eerste van een lifestyle magazine.
Ja.
Wij zijn natuurlijk allebei bezig met inclusiviteit. Mm-hmm. En soms kan dat ingezet worden voor je. En soms wordt het eigenlijk een beetje gebruikt. Mm-hmm. Hoe ervaarde jij dat? Dat zo prominent aanwezig was?
Ja, voor mij was het tweeledig. Dus de ene kant was het iets heel moois. Hè? Dus ik was er zelf natuurlijk ook heel trots op. Niet per se op mezelf, maar gewoon voor de community, voor ons, voor de gemeenschap, echt gewoon van finally, weet je wel, gewoon iemand, hè, weet je, die daar op zo'n positie terechtkomt. En ik had ook het gevoel van, oh, weet je wel, nu kunnen we, snap je, ik ben binnen, ik heb die seat at the table, weet je, nu kan ik echt iets gaan betekenen, nu kan ik waardevolle dingen gaan doen. Zo voelde het echt. En dat werd voor mij benadrukt door de manier waarop ik werd aangekondigd. Dat mensen dat ook zo ervaarden. Hè? Dus ook de kranten. Zo van, oké, ik ben heel benieuwd wat zij gaan doen. Dus het is echt part of the community. Weet je, heel ander netwerk. Dus heel benieuwd wat daar gaat gebeuren. Dat voelde ik wel ook hoor, in de koppen die er allemaal verschenen. Dus dat. Daarnaast is natuurlijk, doordat het zo werd aangekondigd, er zijn natuurlijk al best wel veel biculturele vrouwen die mij volgden, ook bij mijn andere functies, zoals bij Glamour bijvoorbeeld. Maar ik merkte dat door die aankondiging vonden ineens heel veel nieuwe mensen mij. Ik schoot omhoog, maar het was vooral in DM's ook. Ik kreeg gewoon die dag en daarna, het was zo hartverwarmend. Ik kon het niet bijhouden, maar gewoon onbekende vrouwen bijvoorbeeld. Eens me bijgebleven, soort groep Turkse vriendinnen. Die stuurden mij van, Jelies, het voelt als een feestdag vandaag.
Wow.
We kwamen bij elkaar vanavond om te eten en zeiden tegelijkertijd bijna van, heb je dat gehoord? Eén van ons is hoofdredacteur geworden.
Dat is wel echt
van woke, heel bijzonder, snap je? Hè? Dus ik had gewoon zoiets van, wow, weet je, dit is gewoon een feestdag. Omdat ik ben aangesteld als hoofdredacteur, weet je wel.
Dat is wel
gewoon
echt geweldig.
Geweldig, ja. Ik was super geëmotioneerd die 2 dagen, weet je, door die berichten, door dat soort berichten. Zo van, oh ja, wauw, het is een soort viering van eindelijk, weet je, iemand daar op zo'n functie. Maar tuurlijk, hè, dit heb ik al wel eerder verteld. Soms gaan ze ook met dat verhaal aan de haal, weet je. Dus ja, misschien ook gewoon een beetje rare koppen, weet je. Dus die niet helemaal klopte. Of iedereen wilde ineens een interview met me doen. En moest dat heel erg benadrukt worden. En ik ben zelf helemaal niet... Ik bedoel, ik ben super trots hierop, op die heritage. Hè? Dus ik benadruk dat overal zelf.
Turks-Nederlands.
Ja, Brits. Hè? Dus mijn moeder is half Brits, half Nederlands. Ja, en mijn vader is Turks. En die cultuur heb ik heel erg meegekregen. Ik ben heel erg ook in de Turkse cultuur opgevoed. Dus ik draag dat heel graag uit. Maar ik merkte wel bij sommige interviews dat er heel erg benadrukt werd van... is je vader dan islamitisch? En is je... Dan denk ik, ja oké, okay, dat mag je aan mij vragen. Want ik ben dus juist van... Ik ga dat zeggen, want dat is juist heel belangrijk. Hè, dat ik inderdaad ook een islamitische vader heb. En dus ook deels islamitisch ben. Hè. Maar goed, ja... Dat kan natuurlijk, soms kan je je voelen alsof je een soort wordt ingezet. Maar vanuit de uitgeverij voelde ik dat zeker niet zo. Nee. Helemaal niet. Hè? Ook niet al zo, dat ze me zo hadden gekozen. Ze zagen het als iets moois, dat ik dat kon bij gaan brengen. Van je hebt dat netwerk en dat hebben we nodig. Zo was het ook echt in al onze gesprekken. En als dat zo niet had gevoeld, dan had ik het waarschijnlijk ook niet gedaan.
Nee, exact. Eigenlijk alle positieve kanten van inclusiviteit voelde je wel bij je uitgever.
En dat is het belangrijkste, want dat is waar je gaat werken. Dat is wat je gaat doen, waar je dagelijks zit. Dus dat is gewoon belangrijk dat je dat voelt. Ik voelde dat helemaal vanuit Condé Nast. Hè? Dus ik heb natuurlijk ook daar gesprekken moeten voeren.
Want Condé Nast is de uitgever.
Dat is de uitgever, ja. Dus er zijn natuurlijk een aantal mensen die dan Europa coördineren. En uiteindelijk moest ik ook gesprek met Edward Annenvol en uiteindelijk ook Anna Wintour.
Dus Edward Annenvol is de hoofdredacteur van de Britse Vogue.
Ja.
En Anna Wintour van de Amerikaanse Vogue. Wiens bladen je vroeger dus kapot knipte.
Precies. En dan zelf een beter blad van maakte.
Maar niet vermeld in mijn interviews.
Ja, zo, dit is wel mooi, dit is niet mooi, dit erbij schrijven, ja. Nee, maar inderdaad. En hij is ook European Director, hè? Dus Edward Annenvol. Dus daarom, wij vallen daar allemaal onder, de Europese titels. Maar daarvoor moet je natuurlijk ook met de eigen uitgeverij, dus de Nederlandse uitgeverij, praten. En daar, ik voelde dus bij al die stappen, voelde ik me... Ik heb natuurlijk een radar daarvoor van... hey, dit gaat niet om alleen maar om mij zo te kunnen aankondigen. Dit gaat echt omdat iedereen voelt van... dit is de juiste persoon op het juiste moment op die plek.
Hoe waren die gesprekken met... Sorry, ik vind dat heel interessant natuurlijk. Ja. Met Edward Annenvol en Anna Wintour, hoe ging dat?
Ja, het was vooral wel hoe ik het had verwacht, denk ik, of zo. Ja, en Edward was echt een hele relaxte... Super relaxed. Ik dacht gelijk van hij is echt mijn voorbeeld. Mm-hmm. Dus ik was er heel erg van hem onder de indruk. Ik vond hem zo warm door dat scherm heen. Het was via Zoom nog. Het was nog net corona, laatste maanden. Heel chill, heel relaxed, heel geïnteresseerd. Hij begon ook gelijk over diversity. Hè? Dus, en toen vroeg hij ook gelijk naar mijn heritage, weet je wel. Oh, interesting. En hij zat er gelijk wel goed in, weet je wel. Dus toen dacht ik ook van, ja, wauw, weet je. Je bent daar dus echt mee bezig. En Anna vond ik eigenlijk ook heel aardig. En die was echt, hoe ik het had verwacht, ze was eerst 5 minuten soort chit-chat. Hè? Dus meer gewoon van, wat doe je in Amsterdam? Vertel eens wat over je leven. En dan wel 20 minuten gewoon zo paf, weet je. Gewoon allemaal vragen achter elkaar. Super gewoon professioneel, zakelijk. Maar hele goede vragen stelde ze. En eigenlijk was ze ook gewoon best wel open en warm. Zat daar helemaal niet als een soort hele strakke director van... dat heb je goed te antwoorden en dat
dit
niet.
Dit instituut waarvan je verwacht. Nee, zo'n Devil Wears Prada-achtige
tafereel. Nee, het is echt een soort Hollywood-schets van hoe het daar aan toe gaat. Ik heb ook nu Global Meets hebben we.
Ja.
1 keer per maand of 2 maanden. Ligt een beetje aan hoe druk iedereen is. En daarin vraagt zij ook echt heel veel van wat wij ervan vinden. Of wat wij zouden doen. Of wat er gebeurt in onze market. Of nee, dus ik heb eigenlijk helemaal niet zo ervaren.
Nee, dat is gewoon gelukkig. Hoe staat de Nederlandse Vogue in deze... Want je hebt dus global meetings en zo... waardoor je dus ook je andere collega's ontmoet.
Ja.
Hoe staat de Nederlandse Vogue in de markt?
Nou, nu, het is wel grappig, omdat de laatste paar maanden zijn we natuurlijk ook hele toffe dingen aan het doen. Hè? We hebben natuurlijk echt giga mensen op de cover gehad. Nou ja, en ik moest ook wel lachen voor de UK van deze maand, weet je wel. Nou, ik dacht, ik heb toch al Jill en Precious afgetikt.
Precies. Ja. Paloma, next, ja. Next
Jill heb ik natuurlijk jou gesmikt.
Nou ja, Jill was de eerste.
Ja, Jill was de eerste. Oh, ja, weet je nog dat ik jou belde?
De eerste cover was. Ja.
Zo leuk, weet je. Dus, en daar wilden we natuurlijk binnenkomen met iemand die bij me past. Die ook gewoon staat voor waar ik voor sta, weet je wel. En dan, ja, dan heb je natuurlijk, en je wilt Nederlands, weet je. Dus je hebt dan een set aan mensen die je dan kan vragen. Want dan kom je gewoon direct binnen met het juiste verhaal. Van dit wordt de nieuwe Vogue, weet je wel. En Jill is natuurlijk iemand die daar helemaal bij past aan zich. Maar ook bij mij als hoofdredacteur, weet je. Waar ik voor sta, wat ik uitdraag, wat ik, welke onderwerpen ik graag aanhaal. Waar ik over spreek, hoe ik zie, hoe je een platform kan inzetten. Voor positieve verandering. En nu dus bijvoorbeeld met Alec Wack, weet je wel. Is precies. Linda, dan ook de producer Lea. Maar gewoon in vastbijten. En dan vooral dat eerste jaar toch. Je wilt gewoon laten zien. Je wilt bewijzen. In het begin viel nog niet alles. Hè? Nee. Dus nee, krijg je wel nee, fotograaf, nee. Nee, ja. Ik wil alleen maar die fotograaf. Dan dacht ik, jezus, wat een politiek spel dit.
Het is ongelooflijk politiek spel.
Oh mijn god, ja. En ik dacht, waarom valt nu niet wat ik heb bedacht, weet je.
Exact.
Krijg je ook nog allemaal pressure vanuit de buitenwereld. Hè? Dus de community, maar ook gewoon de mediawereld. Weet je, dan denk ik, I know wat ik moet maken, maar niet alles valt.
Het
weet je wel?
Niet, dat kan niet
het valt niet allemaal. Nee. Hè? Want dan wil die fotograaf weer niet, wil het model weer niet. Is niet het moment daarvoor, heeft net een andere job. Het is zo ingewikkeld.
Dat
soort
mode
puzzel.
Werkt inderdaad, want het is inderdaad zo. Niemand wil het risico lopen. Dus wij merken het ook met modellen die dan op een gegeven moment op een bepaald niveau raken. En dan komt er iets voorbij wat misschien wel heel tof is.
Ja.
Maar als er nog geen modellen zijn die boven ons model wil werken... is het heel risicovol dat je dan misschien weer een beetje naar beneden tuimelt.
Ja.
En dat is zo stupid.
Ja.
Maar dat is 100% hoe dat politieke spel voor de modellen werkt.
Ja,
je bent
maar ik
heel
snap
snel
het ook.
Weer een soort van... Ja. Oh nee, je bent toch niet die rising star. Want je staat nu weer met deze fotograaf te werken. Terwijl die vorige shoot was met mijzelf.
Ja.
En dat wordt dan toch tegen elkaar afgestreept door casting directors. En dan ben je als agentschap... En niet goed aan managen eigenlijk.
Ja, maar jij hebt natuurlijk precies hetzelfde, snap je? Jij hebt precies het hele... nog meer, denk ik zelfs, hè? De hele dag de politieke spel spelen.
Ja, want modellen gaat het gewoon niet over creativiteit. Gaat het alleen maar over je politiek spel.
Ja, dus ik begrijp dat ook heel goed, hè? Dus nu begrijp ik dat ook meer, weet je? Dat nog meer van... En ik zie het altijd zo, iedereen is doing his job, weet je?
Exact.
Dus... ik begrijp dat heel goed, maar op een gegeven moment dacht ik natuurlijk wel van, weet je wel.
Ik moet wel mijn job kunnen doen.
Ja, precies. Ik moet wel mijn job kunnen doen. Give me a break.
Ik heb hier een Vogue te maken, mensen.
Ja, het is echt dat. Maar weet je, dat is gewoon effort. Maar dat is ook gewoon wat we dus... We hadden volgens mij allemaal zo bedacht van, oké, dit wordt een crazy jaar. We gaan het Vogue terugbrengen met dit team. We gaan er gewoon allemaal voor. We gaan keihard in dingen vastbijten en dan moet het gaan slagen. En dat is wat we gedaan hebben. En dan, toen zag je dus dat gaandeweg, dat ineens dingen gingen vallen. En we hebben heel veel mooie dingen gemaakt. Nou ja, en toen was het natuurlijk heel fijn dat we al binnen konden komen met Jill. En maar later ook, weet je, dat we natuurlijk Vivian Sassa hadden nooit iets voor Vogue gedaan. Met
Rianne van Rompuy. Ja, van Rompuy. Nooit een Nederlandse Vogue cover
nee,
gedaan.
Ja, een... Wel eentje, maar
oh,
echt
ja, dat is
het, way maar back. Oh, ja, echt heel. En ze doet inderdaad niet meer Nederland, weet je. Dus super blij mee dat ze toch... En dan ook nog gepaard met Vivian Sassa. Dus weet je.
Zijn echt win-momenten.
Win-momenten.
Absoluut.
Dat we echt
dan bewijs je jezelf echt als nieuw Vogue.
Ja.
En dus als Vogue.
Ja.
Over dat uitspreken gesproken. Iets wat ik mega interessant vind en het echt met je over wil hebben. Edward Annenvol spreekt zich uit tegen de... Eigenlijk gewoon tegen wat de norm is in onze industrie. Mm. Namelijk heel dun zijn als model. Mm. Jij spreekt je daar ook over uit.
Mm-hmm.
Er is ook een artikel in de Vogue geschreven over... Hoe kan het dat de tijden weer terug gaan draaien zijn? Die super gevaarlijke Size Zero. En Precious Lee staat op de cover. Jill Courtleaf staat op de cover. Maar nu is de kritische noot vanuit mij. Mm. Kunnen die twee werelden wel naast elkaar bestaan? Want aan de ene kant zijn dus een Edward Annenvol heeft dan nu de nieuwe supers. Drie meisjes op de cover, drie vrouwen op de cover. Die niet straight size zijn, dus niet die maat hebben. Maar een paar verder bladeren.
Ja.
En dan heb je weer iemand die absoluut ondergewicht heeft om shows te kunnen lopen.
Ja.
Hoe kan dat wel naast elkaar bestaan?
Ja. Ja, weet je, dit is natuurlijk, dit is echt iets, weet je, daarom moet het zoveel besproken worden nog van hoe komen we hieruit? Ja. Ik denk dat dat een heel moeilijke spagaat is op dit moment, weet je, waar iedereen in zit. Maar wat je natuurlijk zelf kan, ik kan naar mezelf gaan kijken, hè, dus ik wil gewoon dat die verhouding anders is dan eerder, weet je wel. Dus dan zie je bij mij inderdaad dat we vaker plus size, hè, of curves,
of in between mid-size.
Precies, mid-size boeken. En dat doen we eigenlijk niet dus aan de hand van een soort quota of zo. Dat doen we wel best wel op gevoel. Maar omdat ons gevoel heel erg sterk in is, dat het belangrijk is, zie je dat het de andere kant opvalt. Hè? Dus dat het ook opvalt dat wij vaker andere size modellen hebben.
Ja.
Maar zeker, en weet je, dat is ook heel. Laatst stelde ik mezelf die vraag, of op de kantoor ook, van. Ja, dan zit ik weer in zo'n Milaan en dan zakt de moed me echt in de schoenen, weet je. Dan denk ik van, hè?
Ja.
Weet je, ik ben zelf natuurlijk, maar ik zit natuurlijk ook in een bubbel. Ik ben hier al veel langer mee bezig. Ja. Ik spreek me natuurlijk al veel langer in talks en zo uit. Ook in tijdens de Glamour-periode was ik niet hoofdredacteur, maar wel chef-redactie.
Yes.
Toen ook al, weet je, over dit soort dingen. Dan denk je elke keer, we komen vooruit. We gaan ook een stapje verder. En toen was er een soort licht aan het einde van de tunnel van, weet je, de verandering komt. En nu denk je, nou, oké, we zijn weer terug bij af.
Yes.
Wat gaan we daaraan doen? Ja, en kijk, ik kan natuurlijk alleen maar vanuit mezelf spreken. Ik weet dat wij globally zijn we er ook veel mee bezig. Dus daar zijn die gesprekken ook echt wel gaande. We hebben het natuurlijk soms in de meet daarover van, hoe kunnen we nog meer die verandering pushen? En hoe kunnen we nog meer zorgen dat dat gezond wordt? Laat ik dat zeggen. En ik kan natuurlijk alleen maar als hoofdredacteur van Vogue Nederland dat echt bepalen voor Vogue Nederland.
Ja.
Met het team natuurlijk. Kijk, ik vind het moeilijk om te bepalen of iemand gezond is. Hè? Want dat is natuurlijk ook, soms zijn mensen natuurlijk gewoon wel echt slank, atletisch gebouwd. Je kan het natuurlijk wel een beetje zien. Dus ik wil wel, ik heb wel eens ook een shoot teruggekregen waarbij ik dat inderdaad, dat we dat ook met elkaar eens waren hoor. Dus het team, dus Marie, Linda, ik en dat we dachten, die boeken we dan even niet meer, want die vinden we echt te dun, weet je. Ja. Dus modellen die er zo uitzien, die boeken we dan liever niet. Want het is ook niet de Nederlandse vrouw.
Nee.
Snap je? Helemaal niet de Nederlandse markt.
En wat je ook zegt is wel waar hoor. Ik bedoel, er zijn superveel modellen die ook van nature slank zijn. Het is helemaal niet een soort van bekritiseren van slank zijn. Er is inderdaad alleen een verschil tussen als je slank van nature bent, zie je er niet uit alsof je bijna doodgaat.
Nee.
En dat is nu op de runway heel vaak echt het verhaal. Het zegt fel overbeen. Elk bot kun je tellen.
Ja.
Dat is niet hoe je eruit ziet als je gezond slank bent.
Ja, het werkt bij mij echt. Ik ga niet zeggen welk modehuis. Maar in Milaan opende een modehuis met een model met iets heel minuscuuls aan. Die was zo dun. Mijn inner voice.
Ja.
Ik krijg er zeg maar zo. Ik weet niet, ik word er echt ziedend van. Ja. Ik word er echt ziedend van. Ja. Ik word er echt, weet je wel, dat ik echt bijna wil opstaan. Omdat ik dan denk, jammer dat ik niet nog over het van was. Ik zou het dan moeten doen, weet je, wie ben ik, weet je dus. Maar ik wil bijna gaan.
Je bent hoofdredacteur van Nederlandse
Vogue. Ja, maar ik wil echt bijna gaan, weet je. Dat ik denk van nee, weet je, niet doen. Weet je, waarom moet dat? Weet je, ook openen en dan zo obvious en dan zo. Nee,
het is zo'n
gewoon
middelvinger naar iedereen die probeert er iets beter van deze industrie te maken.
Ja, ik voel het bijna persoonlijk, snap je? Het is een middelvinger naar mij.
Het is persoonlijk.
Ja.
Het is namelijk, die middelvinger is duidelijk maken, wij hoeven voor niemand te veranderen, want jullie zijn allemaal afhankelijk van ons.
Ja.
Punt. Jullie zijn uiteindelijk niemand.
Ja.
Wie ben jij om mij te vertellen hoe mijn aesthetic eruit ziet. We komen opdagen, want we moeten er zijn. Onze modellen hebben die brands nodig. Vogue heeft die brands nodig.
Ja, tuurlijk.
Dus we zitten in een soort cirkel vast, waarin er gewoon een soort machtspositie bekleed wordt door mensen die inderdaad heel duidelijk willen maken dat ze niet openstaan voor verandering.
Ja, en dat vind ik zo moeilijk, want dat is al in de kern niet hoe ik werk of hoe ik ben of hoe ik een bedrijf leid. Ik ben heel erg van, we're in this together, weet je wel? We hebben samen, zijn we de mode-industrie.
Ja.
Dit doen we samen. We zijn samen verantwoordelijk voor het beeld dat de jonge vrouwen, mensen, van elkaar, van zichzelf hebben.
100%.
Dus dat is zo belangrijk. En En waarom doe je dat dan? Snap je? Dus dat, ik voel me dat altijd van, we zijn toch, we, dit is onze verantwoordelijkheid samen. Weet je, van laten we in gesprek blijven. En probeer je ogen te openen. En ik ben heel erg van, ik keur het niet gelijk af, maar ik ben dan heel erg van, oké, je zit vast in het systeem. Of je weet je wel, je hebt al jaren zo gedaan. Maar nu, op dit moment, is het natuurlijk inderdaad terug naar dat echte heroin chic.
Ja.
Ja, en dat van denk ik, maar
ik bedoel, de term world, alleen al zegt toch al.
Ja, en what world had jij bedacht dat je dit weer terug kon brengen? En mensen doen het gewoon. En daar word je dan dus heel boos van, weet je wel? Gewoon, ja, dus het is, ja, ik bedoel, daar kunnen we natuurlijk uren over praten. Maar het is gewoon, wat is jouw visie erop? Ik ben heel benieuwd, van waar begint het nou? Waarvan zeg jij nou, oké, daar begint, dat moeten we eens gaan aanpakken.
Ik denk oprecht dat de gesprekken die wij nu ook hebben, of dit gesprek, dit stukje gesprek dat wij nu hebben, ik denk dat het radicaal moet worden. Ik denk dat zo'n radicale beweging een radicaal antwoord nodig heeft. Ik moet zeggen, wij hebben het makkelijk hoor. Want wij zijn natuurlijk een agency die hier gewoon zijn vingers niet aanbrandt. En we hebben ook het geluk dat we nog nooit gehad hebben dat een model zich aanmeldt. Die zwaar ondergewicht heeft. Waarvan ik weet, jij gaat een topmodel worden.
Yeah.
Ik heb die keuze nog nooit hoeven maken.
Yeah.
En we hebben ook nog nooit met een model soort van gefocust. Jij moet naar deze mate. Zeker zijn modellen van ons van maat gewisseld en ook zeker kleiner geworden als ze gescout werden, nooit sporten, een gezonde relatie hebben met eten en sporten en dan wel gaan sporten. Ja, dan verandert je lichaam. Maar we hebben het nooit met als doel, jij gaat naar runway maten toe. Maar wat mijn mening dus eigenlijk is, is als wij met z'n allen blijven zeggen dat we willen dat het anders is, kunnen we niet, dan kunnen we het niet soms wel doen.
Ja.
Dan kunnen we niet soms wel dat maar dan wel goed vinden.
Ja.
En dan wel een serie maken met iemand
die
gewoon echt dat uitstraalt.
Ja.
En je weet, dit is ook een ding, ik weet gewoon te veel als agent. Ik weet dat heel veel van die meisjes dat lichaam niet hebben. Ik ken hun Polaroids van toen ze begonnen, toen ze 15, 16 waren. En ze hadden die lichamen toen niet. Ik weet hoe ze eruit zagen bij de agencies, voordat ze bij de agencies waren. Ik weet dat gewoon allemaal. Ja. I have the info.
Ja.
Dus het is heel moeilijk.
Je can't unsee it gewoon.
Nee. Dus ik denk dat mijn ding is, dat het toch belangrijk is, als we met z'n allen willen dat er echt iets verandert, dat we radicaal worden.
Ja.
En dat het toch betekent gezonde lichamen.
Ja.
We zijn een must.
Ja. Ja, zeker. Gezond is sowieso belangrijk. Ik moet wel zeggen dat ik wel ook verschil zie. Ik bedoel, Nederlandse agentschappen natuurlijk is ook hoor. Maar ik denk wel in het buitenland vind ik het wel heftiger.
Parijs is super extreem.
Ja, echt extreem. Weet je, dat vind ik dan dat onze modellen nog best wel over het algemeen wel echt gezond zijn.
Ja, maar nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik vind wat er veranderd is. Vroeger waren de Nederlandse modellen super klein. Echt op het Franse af. Omdat we ook heel succesvol waren op de runway. Dat is eigenlijk de link altijd. Runway en super skinny, that's eigenlijk waar het zit. En nu heb je dat Nederlandse agencies veel inclusiever zijn geworden. En dat is echt een geweldige win. Probleem is alleen dat de meisjes die shows moeten lopen, moeten nog even dun zijn.
Ja.
Dus er is een soort vals idee ontstaan van inclusiviteit. Mm-hmm. Die inclusiviteit geldt alleen voor die uitzonderingen. Niet voor die meisjes die shows moeten lopen.
Ja.
Die moeten nog steeds sapkuren, zwaar diëten.
Ja. Ik heb wat gesprekken gevoerd tijdens Fashion Weeks, omdat ik meer was benieuwd vast van ook wel met iemand waarvan ik dacht, het ziet er wel heel skinny uit, weet je wel. En daar gewoon meer benieuwd was. Want ik wel ook wel een beetje mijn verantwoordelijkheid daarin voel. Weet je, van gaat het wel goed? En als het iemand is met wie we graag werken. Of weet veel in de toekomst als ik denk van, oh, weet je, een keer heb gezien en denk, oh, weet je, leuk om mee te werken. Ja. Weet je wel, je bent ook gewoon geïnteresseerd, weet je wel. Dus ja, toen dacht ik, oh ja, dit is dus nog steeds gewoon een ding.
Ja, absoluut.
Ja, en dat vind ik gewoon, en dan denk ik wel, ik denk dus inderdaad dat het begint bij die one way. Dus die gesprekken moeten veel meer gevoerd worden, als je het mij vraagt, dus ook bijvoorbeeld door ons, hè, met ook modehuizen, door natuurlijk modehuizen zelf, maar gewoon de industrie die ook die modehuizen probeert op te voeden en de ontwerpers die zij in huis hebben, om dus die sample sizes te gaan veranderen.
Exact.
En het runway moment en de modellen die je daar toont niet te zien als, ja, maar dat is één moment en dat is altijd zo geweest. En weet je, dus dit gaan we gewoon op die manier doen.
Ja.
Daar moet het natuurlijk veranderen.
Ja, want ook als je kijkt naar een Alexander McQueen en een Jacques Mus, die hebben veel inclusievere runways. En dan vooral de modellen op de runway. En dat ziet er beeldig uit.
Ja, ja,
nee, zeg maar, er is gewoon geen. Ik snap gewoon niet nee. wat het fucking probleem is.
Nee, ja, ik ook niet. Ja,
zeg maar, vroeger zag je niet dat het mooi was, want ja. het was er niet.
Nee, klopt.
En nu is het er soms. Ja. En dan kijk ik ernaar, denk ik.
Ja, ik wil het.
Waarom zijn deze? Zeg maar, er is niks aan deze show dat onderdoet aan zo'n terror show.
Nee.
Qua beauty.
Ja.
Niet qua modellen, niet qua kleding, niet qua de show.
Nee.
Sterker nog.
Ja,
it looks better.
Ik moet soms ook wel eens, dan denk ik aan... Kijk, ik zelf denk ook van, ja, ik word daardoor aangesproken. Hè, als ik het dan even verplaats in een consument. Hè, ja. Dus dan denk ik van, ja, ik word dus inderdaad veel meer door zo'n Jacques Mus en Alex McQueen natuurlijk sowieso, hè, ook door de ontwerpen. Maar ja, dat past veel meer bij me. Dus veel meer waar ik voor sta, weet je. Dus dat voelt me veel. Hè, dan ga ik het eerder kopen. Maar ik denk toch wel ook, in echte rijke kringen is nog steeds... very thin, gewoon de beauty standard.
Precies, en dit is ook iets wat je... Ik wilde dit eigenlijk ook opbrengen. Dit is een handige brug voor mij. je hebt het hier ook in mijn onderzoek naar jou voor deze voor dit gesprek... ben ik andere podcasts met jou gaan luisteren... en interviews gaan bekijken. En dan ben je bij Yous en Ye, ben je te gast.
Ja.
En dan gaat het ook op een gegeven moment over... goh, waarom nou zo dun, weet je wel? En daarin zeg jij ook inderdaad wat waar ik het heel erg mee eens ben. Het is niet alleen een curse op de modellen. Heel veel mensen in de industrie zijn... ter prooi gevallen aan hetzelfde schoonheidsideaal. Ja. Heel veel editors bij bladen, heel veel ontwerpers hebben overduidelijk een pittige relatie met hun lichaam.
Ja. Ja.
Dus dat vertekent zich en dat, ja, dat projecteert zich op de modellen.
Ja.
Basically, is wat jij ook zei, ben ik het helemaal mee eens.
Ja.
Yous en Ye hadden van een model gehoord of van iemand gehoord van, oh ja, dat het misschien zo is omdat ontwerpers, mannelijke homoseksuele ontwerpers, willen dat modellen eruit zien zoals de 15-jarige jongetjes met wie ze naar bed willen. Nou, daar wil ik zelf nog wel even iets over zeggen, van homoseksualiteit en pedofilie zijn niet, moet je niet aan elkaar verbinden.
Nee,
zeker niet zo ondoordacht en ongegrond. De vrouwelijke ontwerpers maken zich hier evenveel schuld van. Ik heb ook niet het idee dat mannelijke homoseksuele ontwerpers per se met de modellen naar bed willen. En dat ze daarom, ze zijn aan het turnen naar iets, zeg maar. Dat ken ik nog niet, dat verhaal.
Een heel soort hetero perspectief is dat natuurlijk, soort van. Ja.
Beetje, ja. Dus dat wil ik eigenlijk nog even opbrengen. Maar sprekend over die achter de schermen ding, want je zegt ook van, nou, weet je, heel veel mensen in mode zelf.
Ja, ik daaruit haalde, ik ging daar niet op in. Hè? Dus wat zij probeerde te zeggen, maar met een heel verkeerd voorbeeld. Want we hadden het natuurlijk over die maten. En daar is natuurlijk wel, hè, ik haalde uit van dat mensen natuurlijk je eigen issues projecteren op andere mensen.
Yes.
Hè? En dat is een heel iets anders. Dus toen gingen zij daarover. En toen dacht ik van, wacht even. Even terug naar de maten. Hè? Want dat is wel een issue, zeg maar.
Absolutely.
Dat is iets heel anders. En daarin kun je dat wel zeggen. Want dan kan je dus zeggen van, hè, er zijn heel veel ontwerpers of inderdaad editors, hè, die gezondheidsproblemen zelf hebben. Of in ieder geval die dat dun zijn. En er zijn misschien 90s kids, hè, net zoals ik, hè, 80s en 90s kids.
Ja.
Was dat veel meer aan de hand. Hè, dat hele dunne. En op een gegeven moment wel ook met hè, Giselle dan een soort van the body.
Yes.
Hoe heet ze? Elle McPherson of heet ze ook alweer.
Ja.
Hè, dat atletische, maar ook echt wel best wel dun.
Ja, Paris Hilton, Nicole Richie, waren getoonbeeld van die tijd van school.
Ja. Ja, precies. Dus dat die issues projecteren op modellen.
Ja.
Hè? Dus dat kan je voor de dat deel wel zeggen als we het over lichamen hebben. Hè? Dat wel aan de hand is.
Dat denk ik. Hoe is, misschien een heel persoonlijke vraag. Hoe is jouw relatie met je uiterlijk door te werken in deze... Nee, je zegt, ik ben in Milaan en ik zie... Het wordt in je gezicht gooit. Hoe is jouw relatie met je uiterlijk?
Ja, nou, ik zit altijd best wel goed in mijn vel. Ja, ik ben niet zo heel veel obsessed met mijn lichaam of zo. Of daarmee bezig. Ik had wel vroeger echt wel... Ik heb gewoon echt bijvoorbeeld echt wel benen en heupen. Dus en een S. En dat was...
Ik zit wel lekker met je handen erbij.
Turkse genen.
Ja, mooi.
En dat was dan vroeger dus. Ik groeide toen dus op inderdaad dat Nicole Richie en Paris Hilton. Die is heel dun. En toen dacht ik ook van, ik moet daar vanaf. Weet je, maar dat gaat natuurlijk helemaal niet. Weet je,
nee.
Dus toen ging ik ook echt wel... echt gekke diëten doen. Weet je, ik ben ook een keer heel maag geworden. Dronk alleen maar Red Bull Light. En dan s'avonds een soort steak met wat groenten. Nou, echt niet normaal. Was ik echt heel skinny. allerlei rare diëten geprobeerd. En kijk, ik ben nu alweer 36. En dan word je wat wijzer en ouder op een gegeven moment. En dan laat je dat gewoon los en dan omarm je je lichaam. Maar ik moet zeggen dat die hele body positivity beweging, een aantal jaar geleden begon het natuurlijk een beetje, heeft mij echt wel geholpen. Hm. Ook de Kardashians, hoor. Kijk, dat lichaam is gewoon een soort... Weet je, laten we daar niet over beginnen. Want dat is gewoon natuurlijk, dat is niet het ideaal wat je moet hebben. Maar het was toen zij net upcoming waren. Dat was wel een ander lichaamstype waar ik me Absoluut. Als Turkse vrouw...
Ja, Jennifer Lopez, de Kardashians, ja, Beyoncé.
Want Jennifer Lopez was natuurlijk ook echt mijn voorbeeld vroeger. Ja. Dat was echt helemaal hoe ik eruit wilde zien. Ook een beetje zo half getint, weet je. Ja. Dat was helemaal
mijn ding. Ja, je kon jezelf erin vinden.
En dus later ook nog wel echt met de Kardashians. Kijk, ik bedoel, ik kan zeggen wat je wil, maar ik kon me natuurlijk wel meer met hen identificeren nog qua type vrouw, weet je wel, dan andere. En dat was wel de curvy lichaam, hè, wat toen in werd. Kijk, het ging veel te ver allemaal, maar dus ja... Dat heeft me nog wel echt... die periode, dat is misschien de laatste... nu al een paar jaar niet meer. Maar misschien van mijn 28ste tot mijn 32ste of zo. Weet je, nog geholpen om nog zekerder te worden van mijn lichaam. Mm. Ik ben wel altijd echt van de gezond zijn. Hè? Dus ikzelf. Ik ga er gewoon beter op als ik niet... Dat heeft niet zo heel veel met... ik heb gewoon geen weegschaal of zo. Dat heb ik helemaal niet. Vraag mensen mij wel eens aan mij van... oh, je bent veel afgevallen of zo. Want dan ben ik gewoon heel van het sporten. Ja. Denk ik, want daar krijg ik energie van. Ik met deze drukke
gezond
baan.
Leven.
Boksen, weet je wel. Ik moet dat even de dag eruit boksen. En beginnen met een soort van beweging. En dan soms gaat het meer vanzelf... dat mijn lichaam dan ineens wat getoonder en zo uitziet. Van, oh, wat ben je veel afgevallen, weet je. En dan zeg ik, ik zou het niet weten, want ik heb geen weegschaal. Dus, en ik raad dat ook iedereen af.
Exact.
Weet je? Gooi die weegschaal, echt gooi die uit het raam, weet je. Wat doe je daarmee?
Hoe is die scene? Is het een soort high school? Is er een hiërarchie? Wat is jouw plek in deze scene?
Nou, ja, ik vind altijd mijn weg of zo. In elke situation en ruimte waar ik kom. Ik vind altijd wel mensen waar ik mee kan praten en connecten. Daar zorg ik ook voor, want ik blijf gewoon tegen je praten en ik blijf je gewoon vragen stellen. En ja, dan zijn er mensen die helemaal niet reageren en dan, oké, de message is clear, weet je wel. Maar dan ga ik gewoon weer verder met praten. Ja, ik ben daar gewoon heel open in en ja, ik blijf daar gewoon dicht bij mezelf. En dan merk je dus dat ook heel veel mensen ineens, het ijs is gebroken of loskomen. Ik heb echt super mooie connecties gemaakt met mensen. Ja, mensen moeten ook wel om mij lachen voor de andere editors in chiefs. Maar weet gewoon, je wel? Ja, gewoon. Zij vinden mij dan zo'n springend veld. Dat gewoon met iedereen staat te praten. Precies. Weet je wel, super van. En ze vinden me allemaal heel sweet. Hè, dus het is ook,
ben je ook echt.
Maar ik ben natuurlijk ook wel jong. Hè, ik vond mezelf oud. Weet je, zo van. Oh, 35 trouwens, toen ik aan werd gesteld. 35 en eindelijk, weet je, maar daar in die wereld ben ik best wel jong.
Ja,
een jonge editor
in chief.
Ja, precies. Dus zij hebben allemaal weer zo. Ja. Kijk, deze jonge, frisse.
Deze jonge blom. Precies.
Ja, die gewoon met iedereen staat te praten en tegen iedereen lief is. En weet je. Maar ja, dat is ook wel wie ik ben. Dus niet alleen omdat ik jong ben, maar. Nee. En daarvan krijg ik dus vaak. Ja, daardoor. Of ik. Zo grappig, omdat het dan dus. Soms mensen opvalt, ook ontwerpers van bepaalde modehuizen of merken. Hè, dat heb ik dus wel eens gehad. Die dan naar me toe kwamen. En daar waar in een ruimte, waarvan ik eerst in het begin dacht van... Komt hij nu naar mij? Weet je, ik voel me natuurlijk gewoon zo'n newbie in deze wereld.
Ik snap wat je bedoelt, ja.
En weet je, dat iemand dan dus tegen mij zei... Ik zou dus niet zeggen wie, maar gewoon van... Weet je, your energy en die smile. En weet je, ik dacht, ik moet even met je praten. En wat doe je dan? Editor-in-chief.
Heel,
heel grappig, omdat ik wel natuurlijk met alle andere editors-in-chiefs... van de Vogue aan het praten was. En toen dacht ik, oh grappig. Maar dat viel diegene dus op... Omdat ik in dat gesprek blijkbaar had zitten lachen... en heel veel energie had gegeven. Maar ja, dat is... grappig, want dat zag hij dus meer van de buitenkant. En kwam dus daardoor met me praten. En dat was echt, toen was ik net een soort 2 months in, weet je wel.
Dat is, dat is heel leuk. Maar ik denk dat dat heel veel zegt over wie jij bent. En ook heel veel zegt over hoe mode werkt. Want inderdaad, het is niet heel gewoon dat zeg maar, in die kringen mensen het van lekker gezellig aan peppen. Nee, dat is echt niet de vibe.
Nee, klopt.
De vibe is echt een beetje, vind ik, you can sit with us. Ja. Wie ben jij? En dan bepaal ik of je mijn tijd waard bent.
Ja, en iedereen heeft een beetje zo'n ook ontwerp voor zijn eigen friends. Weet je, echt een soort clubje. Klikjes, ja, klopt. Dus dan kom je. Ja, maar ik probeer gewoon. Ja, het is niet dat ik dat probeer of zo, maar ik ga gewoon naar binnen en ja, ik zie het wel, weet je. Dus.
Je bent echt die new girl in school die geen idee heeft
waarvan mensen.
Alle klikjes zijn van, oh mijn god, je moet niet tegen hun praten, dat zijn de losers. Ja. Dus, oh, I like them.
Ja, precies, ook dat. En waarschijnlijk zal er vast wat mensen tegen elkaar hebben gezegd van, what is she thinking, weet je wel, dat ze zomaar kan kletsen. Maar ja, dan is dat maar zo, ja, what's the worst that can happen, weet je wel. Ja, het is, volgens mij vindt iedereen het wel grappig of
ik
zo.
Ik denk het ook. Een soort Dutch girl. Verfrissend. Ja, het is wel heel verfrissend en leuk. Ik hoop dat dat ook gewoon een beetje de toekomst wordt van mode.
Ja.
Dus dat het hele idee van dat Devil Wears Prada onzin gewoon een beetje... Laten we het gezond en leuk maken.
Jij kent mij. Maar zie je mij al zo binnenkomen? Nee. Weet je, met een soort cape en een...
Nee, helemaal niet. Een soort cape zou ik je nog wel kunnen zien. Raar eigenlijk. Maar ik zou...
Hallo. En dan gewoon niet praten. Ja, dat is niks voor mij.
Nee, dat ben je helemaal niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat het bijvoorbeeld is dat je in zo'n setting bent en dat je denkt, weet je, ik kan wel een beetje op de achtergrond, want ik weet niet of ik me op mijn gemak voel, maar ik vind het heel leuk dat je als een soort zonnestraal binnenkomt van, hello everybody!
Ik dacht ook niet, hoor. Gewoon een super exclusieve.
Ja, zo rond het. Toch zo idee.
Ik heb wel een soort van... Dat doe ik nou ook weer niet, hoor. Nee, een soort blij ei. Ja, nee, dit is een soort van, dan word ik dus een soort van een very funny Dutch girl.
Nee,
ja.
Nee, dus je bent sympathiek en toegankelijk.
Wel gewoon weer professioneel en weet je wel, dat gewoon inderdaad, weet je. Dus als ik eenmaal binnen ben, dan ga ik wel gewoon met mensen kletsen. En maakt dus niet zo uit naast wie ik zit of aan welke tafel ik zit. Maar soms is het tuurlijk. Ik heb nog steeds soms dat ik dan denk, wow, weet je wel, wat bijzonder dat ik dan dus nu met diegene gewoon kan praten. Maar ik ben dan ook vaak geïnteresseerd, weet je, in diegene. Van, daar heb ik dan al zoveel over gelezen of al zoveel... zoveel jaren ben ik daar natuurlijk mee bezig. Of als al student. Of ja, zulke bijzondere dingen. Weet je,
dat is ook de journalist in jou, denk ik echt. Ja. Dat zeg maar jou, wanneer je onder de indruk bent van iemand... Dat zich omzet in interesse en approach.
Ja.
In plaats van in muurbloempje. En dat is ook wat je zegt. Ik ben een go-getter, zo'n eerste Nederlandse volk. Ook was het lastig in het begin soort van bepaalde dingen op te zetten. Je hebt gewoon een doel.
Ja.
En dat vertaalt zich eigenlijk... Dat is gewoon een kant van jouw persoonlijkheid. Zeg maar, je bent open, je bent warm... En je bent iemand die gewoon niet zo snel dat soort beren op de weg ziet. Dus als jij onder indruk van bent, je bent met iemand in een ruimte, dan denk ik ook, you will make the most out of it.
Ja, ja. En als het dan niet is, dan denk ik altijd gewoon, nee, heb je, ja, kun je krijgen.
Ja, absoluut.
Ja, dus en dan ga ik er gewoon voor en dan probeer ik gewoon die connectie te maken en dan mezelf te blijven. En dan zie je dus ook vaak, doordat mensen dat dus weer opmerken, of het nou agenten zijn of... zie je dus van, oh ja, you're so like-minded. Hè?
Yes.
Dus dan leg je die connectie van, oh ja, weet je, dan jij bent dus ook zo. En dan ineens ben je daardoor in die wereld, is je connectie nog 10 keer sterker. En
Absoluut.
Dan wordt ineens je iets gegund, weet
exact.
Je?
En dat heb je echt nodig.
Dat heb ik dus meegemaakt, ook omdat het, ik dacht, nou, die kunnen we echt nooit krijgen. Maar omdat het dus gewoon zo organisch ging...
Yes.
En iemand dacht van, hey, weet je wel, je bent de real one, weet je wel, zo. En dan maak je dus in die wereld echt een connectie, omdat die wereld inderdaad wel een beetje zo kan zijn. Zo van, je mag niet met ons zitten, ik heb mijn eigen groepje. En wat denk jij wel niet, weet je wel, zo. Maar het vindt het ook heel erg 1990.
100%. Ja. Net zoals die maten. Het is allemaal
precies.
Een beetje outdated.
Ja, van, hallo, kom, we zijn nu 2023.
Volgende, ja. Sprekend over... Wat zei je nou van een nee? Ja, heb je nee? Kun je, nee, wat is
nee,
dat weer?
Nee, heb je? Ja, bedoel, nee, heb je? Ja, kun je krijgen. Alleen maar als je ernaar vraagt, snap je? Dus het is alleen maar ja.
Precies, spreek het over nee, heb je, ja, kun je krijgen. Stel voor iemand wil voor Vogue werken. Mm-hmm. Wat heb jij van ze nodig? Ik denk dat heel veel mensen luisteren die dan ambitie hebben van... Oh, ik wil wel voor die amazing Japanese werken. Ik wil voor Vogue Nederland werken. Wat heb jij van ze nodig?
En is dat meer, je bedoelt meer model of bedoel je ook fotografen?
Nee, ik bedoel eigenlijk meer niet modellen. Want dat wordt eigenlijk meer...
Fotografen, journalisten, stylisten.
Interns, stylisten, future editors.
Ja, nou ik denk wel, hè, ook vooral als ik naar interns kijk, maar ook beginnende stylisten. Dan is dat toch een soort van, ook wel echt een soort van power, sparkle, something. Iemand die het echt wil, mm-hmm. weet je wel. Dus dat moet ik wel een beetje voelen. En dan is het gewoon natuurlijk wel belangrijk wat diegene in huis heeft. Hè? Dus ook hoe je portfolio is opgebouwd, wat je daarvoor hebt gedaan. Ja, of je er echt voor bent gegaan. En dus soms komen wel beginnende stylisten en dan geven ze ook gewoon goed advies. En dat zijn dan echt junioren. En dan hebben ze 3 vrij werkshoots gedaan. Weet je, dan denk je, ja, dat is nog niet genoeg natuurlijk voor Vogue. Nee. Hè? Dus het moet wel echt een goed gevulde map zijn.
Absoluut.
Ja, en ja, weet je wat het natuurlijk met fotografen bijvoorbeeld is? Daar kijk je natuurlijk ook, dat is een beetje fingerspitsengevoel, hè? Dat is niet echt uit te leggen van wat zoek je daar nou. Dat kan ook natuurlijk een beginnend talent zijn waarvan je kijkt van, oh wauw, hier zit zoiets bijzonders in. Of dit geeft zoveel warmte. Of dit is, hè, het is zo uniek. Of dan kan je natuurlijk niet omschrijven wat dat is. Dat is echt een gevoel als je naar dat beeld kijkt. Zo van, oh wauw, hier gebeurt iets.
Precies, dus het is een ambitie en ervaring toch wel.
Ervaring, zeker. Dat is gewoon met Vogue natuurlijk wel belangrijk. Want op dit moment boeken we echt grote modellen. Ja, dat is natuurlijk ook de vraag van, kijk naar jezelf, toch? Agentschappen, dan wil je wel gewoon met goede fotografen werken. Niet alleen maar... Tuurlijk, mensen moeten ook kans krijgen om vlieguren te maken. Daar ben ik natuurlijk helemaal van.
Ja, inderdaad. Daar staat deze Nederlandse ook absoluut bekend om.
Precies.
Over kansen bieden aan jong talent.
Ja, ja, en soms, dat is wel grappig, want jij ziet dat natuurlijk. Maar soms, ik kreeg wel eens laatste opmerking dat iemand dat te weinig vond. Mm. Dan denk jij, ja, dus snap
dan
je niet.
Je niet
in ieder geval, snap je hoe Vogue werkt en hoe al anders dit is, hè? Dus dan ooit tevoren. Dus niet alleen maar om van de vorige volk, maar meer gewoon van ook de tijd waarin we zitten.
100%.
En dat kan je gewoon niet te vaak doen, want er zijn gewoon, we hebben op dit moment boeken we echt top modellen ook. Ja. Hè? Dus daar kun je niet die soort van risico om heel even tussen haakjes te nemen met echt iemand die net begonnen is, maar wel waarvan je ziet, wauw, weet je wel, wat een talent. Of misschien nog niet voor grote bladen heeft geschoten, maar die denkt, dit moet, hè, diegene moet voor ons gaan werken. Ja. Dat kan je met een shoot doen, zeker. Exact. Maar dan kun je niet 2 van de 3 shoots per nummer doen. Dat moet je goed spreiden, weet je. Dan moet je goed kijken van wie hebben we hier, welk model hebben we hier, wat voor nummer hebben we, is het een cover shoot?
Ja,
weet
aftasten
je?
Een beetje en verwelkomen en begeleiden. Ja, makes
precies.
Sense.
Ik ga even wat water.
Tuurlijk, lief.
Dan mag. Ik neem ook een watertje. Ja. Laten we gewoon even tanken.
Pauze.
Precies.
Cheers. Lekker water.
Heerlijk.
Ja. Zo.
Ja, want ook bijvoorbeeld met dat natuurlijk begeleiden van en verwelkomen van nieuw talent. Ik denk ook dat een onderdeel van dat gesprek is dat mensen het vaak hebben over inclusiviteit. En dat er natuurlijk... talent heeft geen kleur. Talent heeft geen maat. Dat is onzin. Dat is iets wat bedacht is voor ons. En dat hebben we met z'n allen heel lang aangenomen. En dat wordt gelukkig nu een beetje soort van doorbroken. Ja. Heel veel mensen vinden ook dat er dan nu soort van de andere kant op slaat. En dat er een soort van tokenisme ding going on is. Waarin mensen eigenlijk alleen maar ingezet worden omdat ze van kleur zijn. Mm. Hoe pak jij dat aan met de Nederlandse Vogue? Met zorgen dat teams inclusief kunnen zijn. Terwijl heel veel mensen niet dezelfde vlieguren hebben kunnen maken door discriminatie in het verleden.
Ja, nou dat is iets waar ik veel mee bezig ben. Hè? En dat wel wat natuurlijk door mijn ervaring daarmee en jarenlange kennis, hè, dat ik dat op een hele organische manier kan brengen. Dat kon natuurlijk niet in het begin direct laten zien met 1 nummer, maar nu zie je het natuurlijk over een jaar als je gaat kijken. En dan zie je, en look closely, dan zie je natuurlijk wat daar is gebeurd. Maar dat is, kijk, je gaat gewoon gesprekken aan. Wat ik heel belangrijk vind is bijvoorbeeld om, in het begin heb ik ook proberen om bijvoorbeeld jong met talent met wat ouder talenten te verbinden. Kijken of je die teams een beetje kan doorbreken. Omdat teams natuurlijk heel erg gewend zijn om met elkaar te werken.
Ja.
Dat is ook logisch. Daar is helemaal eigenlijk niks mis mee, hè? Want wij vinden het misschien op een gegeven moment ook heel fijn met elkaar werken. Want we kennen al zo lang, we vertrouwen elkaar, weet je wel. Je weet dat we goed werk afleveren. Het is een belangrijk project, het is je grootste model. Snap je? Dit is hoe het gaat.
Absoluut.
Dus het is heel logisch. Alleen als je natuurlijk wil dat iemand, een ander fotografietalent, een jong fotografietalent, dus die skills krijgt. En dan is het heel belangrijk om die wel een keer een goede klus te geven. Exact. Maar bijvoorbeeld met een hele ervaren stylist te laten werken. Of met onze eigen fashion director, Linda, snap je? Die goed coördineert, die goed uitlegt. Dus zo probeer je die teams een beetje te mixen. Wat daar gewoon belangrijk aan is, is dat je jong talent inderdaad wel die kans geeft om die vlieguren te maken. Maar dat je dat gewoon heel op een niet... Ja, op een gegeven moment gingen natuurlijk bladen. Ik heb het bij de vorige uitgeverij gemerkt. Wat gebeurde er toen? Ineens was diversiteit een hot topic. Dus als in het wilde weg gingen mensen boeken.
Ja.
Nou, dat ging natuurlijk niet goed. Weet je, dus die mensen boekten. Of dat nou journalisten waren, dachten, ik heb haar zo'n stuk gegeven of hem. Ik krijg helemaal niet een goed stuk terug. Maar diegene is helemaal niet zo ervaren met dat soort stukken schrijven. Maar als je dat niet weet en je gaat in de wilde weg allemaal gewoon voor de diversiteit mensen boeken, gaat het dus mis.
Absoluut.
En dat werkt dus juist averechts van wat ga je dan dus doen? Wat gaat zo'n redactie dan uiteindelijk zeggen of de hoofdredacteur? Ja, zie je, dat is helemaal, dat werkt helemaal niet. En daar, weet je wel, gingen we... Dus die schil om moet meer... Daar was ik het toen niet helemaal mee eens. Want het moet op de juiste manier gebeuren. Exact. Het moeten de juiste teams zijn. Ze moeten elkaar aanvullen. Er moet de juiste begeleiding zijn. Want dan, anders zijn we achterwaarts aan het werken. Dus ga je inderdaad zien dat mensen gaan zeggen van... Kijk, het werkt niet.
Nee,
zie je, het is geen kwaliteit. Zie je, dan moeten we nooit meer doen. Nooit meer een cover
was dat laten ook in schieten.
Super gevaarlijk.
Ja, dat vond ik ook heel problematisch toen. Ook in die tijd voor modellen vond ik het ook heel lastig. Omdat mensen maakten van iemands identiteit alleen maar wat ze anders maakte voor de witte klant.
Ja.
En dat was best wel een rare periode als agentschap.
Mm-hmm.
Om streng te moeten zijn. Terwijl er kansen kwamen die modellen nooit kregen.
Ja.
Dus het was heel erg afwegen. Ook natuurlijk samen met de modellen in het gesprek. Want wij zijn niemands baas. Wij zijn management. Dus we geven advies. En dan bepalen ze zelf. En sommige mensen zeiden ook echt van. Nee, ik ga dit nooit nog een keer krijgen. Ik doe dit. En dan zeiden wij natuurlijk ook van. En dat je goed krijgt, je bent je eigen baas.
Fair enough, ja.
Maar het was wel een moeilijke tijd, vond ik, om management goed te kunnen uitvoeren. Want het was ook heel erg duidelijk, soort van eendagsvliegen kweken.
Ja.
Alleen maar zodat zij dan iemand hadden die curve was.
Ja.
Heel erg ten koste van de long run eigenlijk.
Ja, klopt.
Ja, maar wat je zegt, ik heb het idee dat het nu wel mis aan het samenkomen is.
Ja.
En dat de gigatalenten die er zijn op hun plek zijn gekomen. Waardoor er ook op een veel natuurlijkere manier... nieuwe mensen worden aangenomen... die er niet uitzien zoals we eigenlijk gewend waren achter de schermen.
Ja.
En ik denk dat zeker de Nederlandse folk daar ook een mega onderdeel van is. Ali was hier ook te gast en die zei ook van... ja, dankzij Jalise en Esmeralda ben ik bij The Glamour gekomen.
Ja.
Alleen maar mensen die eruit zien als zij... think of people like me.
Yeah.
En toen zei ik van ja, dat snap ik echt. Zeg maar dat is inderdaad een probleem.
Yeah.
En dat heeft niet alleen te maken met soort van super hardcore racisme. Het heeft ook te maken wat alsnog racisme is.
Maar gatekeeping. Gatekeeping. Is echt in de modewereld echt, it's a big issue.
Yes.
Weet je, het is zijn... En dat was vroeger was dat heel normaal. Hè? Dus dat er heel erg gegatekeept werd. Hè? Dus zo van oké, je komt alleen maar binnen als je heel veel vlieguren hebt gemaakt... als je heel veel mensen kent.
Eruit ziet zoals ik.
En precies, eruit ziet zoals ik. Want
dat voelt vertrouwd en dat ken ik. Ja. Dus dat, ja.
Dat was een groot probleem, weet je. En dat is dus bijna een soort mentality. Hè? Dus de soort gatekeeping mentality. Ook dus, bijvoorbeeld geen kennis delen, geen informatie delen. Geen, weet je wel, denken dus dat jij alleen maar op die gatekeeping positie bent. Omdat you know best, weet je wel. Dus... Er moest een soort hele mentaliteitsshift komen.
Ja, maar echt het bizarre is dat de mensen van kleur op de grote posities dat helemaal niet deden.
Nee.
Zelfs als Virgil van Louis Vuitton heeft een hele website opgericht en hoe je een merk begint.
Ja.
Zeg
ja.
maar, Edward Annenvol is bekend om, zeg maar... Het
ja, maar dat zijn toch... natuurlijk mensen die waren eenmaal aan die gate en die gooiden me gewoon wagenwijd open.
Maar geweldig.
Geweldig,
Zeg maar, dat is echt als mensen hebben over hebben... Oh, is al die verandering wel blijvend? Dankzij dit soort mensen is het blijvend.
Ja.
Omdat deze mensen, en dat is zo knap, dan ben je eigenlijk degene die 10 keer harder, super zichtbaar, 10 keer harder heeft moeten werken. Ja. Veel meer talent heeft, to be very honest, dan je meeste counterparts en je meeste collega's. Ja. En nog steeds, in plaats van soort van bitter te worden of hetzelfde te worden als hoe jij het aangeleerd hebt gekregen, namelijk met gatekeepen en zo, doe je het tegenovergestelde. Dat vind ik zo mindblowing.
Ja. Ja, want en zij daar naar hen wordt natuurlijk zoveel gekeken. En ik kan me niet voorstellen hoeveel pressure er ook van binnenuit in het begin is geweest. Yes. En later van buitenaf. En ja, en hoe je dat dan toch blijft doen. En ja, geweldig. Echt, kan alleen maar echt een voorbeeld aannemen. Weet je, dat ik denk van ja, weet je, dat maakt het waardevol op zo'n positie zitten. Weet je, dat is uiteindelijk waardoor ik denk dat mijn hoofdredacteurschap geslaagd is. Als ik die deur open heb kunnen zetten. Als er heel veel creators van kleur, vrouwen, weet je, hebben kunnen werken aan Vogue. Of hun fotografie hebben kunnen tonen in Vogue. En daardoor de sprong hebben kunnen maken naar het buitenland. Of weet je, een model. Of dat maakt waarom ik denk, oké, mijn job is geslaagd.
Precies.
Niet hoeveel magazines ik heb verkocht.
Nee, exact.
Don't tell anyone.
Want I will not. Echt... Storing. Ja. We waren even gehackt door de Harper's Bazaar. Nee, dat knip ik eruit. hoeveel issues heb je nu gedaan?
Nu al, we hadden er 10 natuurlijk, 11, 12.
Oké, je bent nu een jaar, dus dit is mijn laatste vraag.
Ja, maar zijn 10 issues, dus we zijn nu 2 extra edities al verschenen van het jaar.
Oké, wat kunnen we het komende jaar van de Nederlands Vogue verwachten?
Ja,
behalve natuurlijk heel veel movement models.
Ja. Is dit waarom je me hebt uitgenodigd, Robbie?
Nou, wil je ook bedanken voor de prachtige zin met Lando.
Nou, is dat ook weer duidelijk. Dankjewel. Wat we kunnen verwachten, we zijn gewoon echt on a roll nu. Weet je, nu zijn we ook internationaal, zien mensen wat we aan het doen zijn. Dus we hebben nu Gigi gehad, we hebben Alec gehad, weet je. Dus er komen gewoon nog veel meer dingen die op onze wishlist stonden. Ook Nederlandse modellen natuurlijk, die komen er nu aan. De volgende issue is Nederlands model. In de zomer, we gaan gewoon hiermee verder. Dus juist omdat we nu staan, we zijn super gezond. We zijn alleen maar aan het groeien. We zijn hele mooie dingen aan het maken. Dus nu hebben we juist zoiets van, die trein rijdt. Hè? We gaan verder. En we gaan echt waardevolle nummers maken. Met dus dingen, de teams ook, die we zelf hebben verzonnen. Dus niet in de weer verschuiven. Fotograaf en model die we gewoon willen, samen. Weet je? Dat, wat we dit jaar nog veel meer gaan doen, is events. Ik ben natuurlijk ook, wat je zei, ik ben van de mensen. Ik wil daar zijn. Ik wil met die mensen in gesprek. Ik wil de community samenbrengen. Ja, ik wil praten. Weet je, dat is gewoon ook waar mijn kracht als hoofdredacteur ligt. Niet alleen om achter mijn desk verhalen te verzinnen of nummers te verzinnen of thema's te verzinnen en ze in de markt te zetten. Vind ik ook heel tof om te doen. Maar ik ben natuurlijk ook echt van, daarna wil ik gewoon met mensen in gesprek erover. Ja. Ik wil meer weten. Ik wil met de ook de lezers, weet je, wil ik veel meer mee in contact staan. Dus dit is wel het jaar, natuurlijk het eerste jaar was echt, hè, wortels in de grond krijgen, stevig, weet je wel, gewoon in Nederland. En echt dat blad vooral en het platform neerzetten. En nu hebben we zoiets van, we gaan het verder uitrollen en we gaan veel meer met Vogue doen op een Vogue manier. Weet je, echt met kwaliteit, weet je, ook echt events neerzetten met kwaliteit in Nederland. Weet je, dat is wel mijn droom, hè? Ook om een soort business event neer te zetten.
Ja, leuk, te gek.
Waarvan ook jij zegt van, daar wil ik bij zijn.
Yes.
Niet alleen lezer, maar ook jij die zegt,
ik ben een lezer.
Interesting. Ja, nou ja, mag kopen. Nee.
Yes. Ik ben echt een lezer. Ik wil daarbij wel ook echt heel duidelijk maken, zeg maar. Heel vaak hoor je dat mensen praten over community en over dat soort dingen. In jouw geval, ik ken jou, dat doe jij echt zo als geen ander. Jij bent zo daar. Je hebt zo'n bizar volle agenda. En toch kom je naar dit soort podcasts. Dat doe je hartstikke vaak. Je komt naar events. Waar je doet dat echt voor de ander. En dat siert je ontzettend.
Ja,
dus ook echt mega bedanken dat je hier bent. En ook, ik wil dat vooral even duidelijk maken. Wanneer jij het hebt over events en community, dat is authentiek. En dat doe je al de hele tijd sinds het begin. ook zonder, zeg maar, dat er een ander soort waarde aan
ja, zit. Eigen PI. Dat is, ik heb dat een keer naar iemand gemaild, hè, een andere hoofdredacteur. Of twee andere hoofdredacteurs. Omdat ik zo in die hele diversiteitsgesprekken. Dan was het van, moeten meer diversiteit, moeten meer. Er werd heel veel aan mij gemaild. Hè, en toen ik nog bij andere uitgevers zat van, weet je iemand daarvoor? Weet je een fotograaf daarvoor? Weet je een journalist daarvoor? En toen heb ik op een gegeven moment gemaild van, weet je wat jullie zouden moeten doen? Naar die events gaan en de talks. En niet als je er eigen PR uit kan krijgen. Exact. He, dus niet alleen maar gaan omdat je denkt, oh, dat is voor mijn cv goed, want dan sta ik daar onder de mensen. Weet je, nee, ga gewoon omdat je verhalen, mensen wilt leren kennen, omdat je verhalen wil horen, omdat je een blad maakt, weet je, of dat je een platform runt, of nou ja, whatever you do, weet je, maar ga daar ook naartoe. Ook als het net beginnend is, maar als je denkt van, hey, weet je, interessant iemand, of wat een mooi verhaal, ja, dan probeer ik dat te doen en het geeft mij ook veel, weet je, het is niet alleen maar zo van, nou, mag jij blij zijn dat ik er ben, weet je. Maar ook gewoon, het geeft, ik heb daar vaak de mooiste gesprekken uit. En ook wel 2 of 3 verhalen uitgehaald, hoor. Precies. Dus dat ik daar uiteindelijk zo in Vogue, weet je, toch gewoon een heel mooi verhaal ook had.
Precies, ja, het is echt.
Ja.
Ja, heel erg bedankt weer voor je tijd.
Ja, nee, jij bedankt.
Met zo'n geweldige Nederlandse Vogue.
Ja, en jij gefeliciteerd met de podcast.
Oh, dank je wel. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Tot de volgende.
Bye.
Dankjewel voor het luisteren naar de Movement Models podcast. Wil je nou op de hoogte blijven van deze podcast? Zorg ervoor dat je ons even volgt in je favoriete podcast app en laat een rating achter. Wil je meer zien of te weten komen van de gast van vandaag of van de Movement Models? Zorg dan even dat je de handles checkt in de show notes.